namelijk Petrus. En die bijzondere persoon heeft ook te maken met het opstandersevangelie. We zitten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. En dan gaat het deze keer over Petrus. Petrus is een buitengewone man. Twee brieven staan op zijn naam. De eerste brief en de tweede brief van Petrus. Die kunnen ze vinden aan het eind van het Nieuwe Testament. En deze Petrus wordt trouwens ook door een groot deel van de christenheid beschouwd als een van de eerste bisschoppen van Rome, waaruit dus de pauzen zijn voortgekomen. Sommige van die pauzen waren fantastisch, andere waren wat minder fantastisch. En dat hebben ze natuurlijk gemeen met menig dominee, priester en noem maar op. Het zijn ook maar mensen. Maar Petrus is heel beroemd. En misschien zijn wij, het thema van de preek is Petrus, gij en ik, zijn we in ons eigen kleine wereldje ook wel heel erg beroemd. We lijken soms op Petrus en misschien willen wij ook wel op hem lijken. Niet dat we paus willen worden, want dan zitten we met het celibaat. Maar we hebben wellicht wel fantasieën erover. Niet over het celibaat, maar over de... Je krijgt er wat aanzien. Dat is ons in de christenheid ook niet onbekend. Ik wil eerst maar even inzoomen op Petrus. En daarna komen we terecht bij een dieptepunt in zijn leven. Maar het slot is een ongekende apotheose. Ongekend hoogtepunt. Is maar iets over Petrus zelfs. Impulsief, man van uiterste en Jood. Dat zijn de drie kenmerken. En misschien zijn er veel meer, maar die drie kenmerken die komen zo in ons op. Dan kunnen wij hem een klein beetje typeren. Altijd leuk om iets te vertellen over de mens. En in dit geval de mens Petrus. Is maar iets vertellen over Petrus, die behoorde tot de groep van discipelen. Die waren door de Heer Jezus geroepen. Die groep die was ook getuige van alle wonderen die in de Bijbel staan vermeld. En ze kregen ook nog een keer privéonderwijs van hem. Jezus was tenslotte rabbi, hij was leraar. En Petrus viel op. Hij kreeg van de Heer notabene een andere naam. Er staat in het Johannesevangelie. Jezus keek hem aan en Jezus zei, u bent Simon, de zoon van Jona. En ik zal u Kefas noemen. En dat wordt vertaald met Petrus. En Petrus betekent rots. Dat zal toch maar gebeuren, hè? U heet Piet. Piet Kok. En dan opeens zegt de Heer Jezus, Piet, je heet zo wordt voortaan Johan. Dat betekent God is genade. Dat betekent nogal wat, hoor, als je opeens een andere naam krijgt. Simon, die wordt Petrus genoemd, de rots. En als je zo genoemd wordt, door notabene de Heer zelf, dan wordt er ook aardig wat van je verwacht. Want op een rots, daar kun je opbouwen. Matthäus 26, meen ik. 25, je mag op Matthäus 6 of 7. Op een rots worden ook huizen gebouwd. Dus dat is stevigheid. Stevig mens is het dan, hè, die Petrus. En Petrus behoorde dan ook tot de intieme kring van deze 12 discipelen. Er waren twee anderen, hoorden er ook bij, Jacobus en Johannes. En Petrus was aanwezig, samen met deze twee anderen, bij behoorlijk wat speciale gebeurtenissen. Het dochtertje van Jairus, dat werd uit de dood gewekt. Wie waren erbij? In ieder geval Petrus. Bij de verheerlijking op de berg. Wie waren erbij? In ieder geval Petrus. En ook bij het gebed van de Heer in Gethsemane, waar we voor Pasen over hebben kunnen lezen. Dat is Petrus, het is nogal wat. Bijzonder mens. Hij was de rots. Hij was onstuimig, impulsief. Van Petrus zijn ook behoorlijk wat impulsieve uitspraken bekend. Hij dacht niet altijd na. Hij sprak eerst en nadenken kwam pas veel en veel later. In het Markusevangelie, kort voor Jezus dood staat. Maar hij, Petrus, zei nog krachtiger. Al moest ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. We komen er zo op terug. Deze Petrus zou Jezus nooit verloochenen. We weten inmiddels beter, maar dat komt omdat we de Bijbel hebben gelezen. Impulsieve uitspraak, en hij meende het ook, want hij had best van een goed hart. En deze Petrus is ook de eerste om te belijden dat Jezus de Messias was. Jezus zei dan, wie zegt u dan dat ik ben? En Simon Petrus, haantje de voorste, zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En deze Petrus was ook vaak de eerste die wat zei. U herkent het misschien wel, u zit in een grote groep, er wordt een vraag gesteld, retorisch vaak. En altijd die ene persoon die geeft dan als eerste antwoord. En soms stuit het op impulsiviteit. Soms kan het ook een beetje irritatie geven. Daar heb je hem weer. Komen we zo op terug. Het zijn niet alleen die uitspraken van Petrus, maar ook de daden. Heel impulsief. We kennen dat verhaal wel. Jezus liep op het water. En wat gebeurde er? Petrus sprong uit de boot en liep naar Jezus toe. En toen hij op de sterke wind lette, ja, toen gebeurde er weer. Hij werd bevreesd en hij begon te zinken. Heere, red mij. Ja, dat gebeurt dan hem. En later, na Jezus' dood en opstanding, toen Jezus er opnieuw verzorgde dat de Petrus en zijn kameraden een wonderlijke visvangst hadden, en Petrus ontdekte dat het Jezus was die op de kant stond, sprong hij direct het water in en zwom naar de kant. En de anderen dachten, we kunnen nog wel even blijven zitten in de boot, anders word je zo nat. Maar dat is ook Petrus. Het is een en al enthousiasme, impulsiviteit, ook een geweldig mens. Je kan je misschien aan hem ergeren, maar er zit geen kwaad in. Het is zo'n, nou ja, wat is het? En ook als er wat gebeurde met Jezus, het volk kwam op hem af en het was Petrus, die ging tot handelen over. Hij pakte een zwaard en sloeg het oor af van Malchus. Impulsief, heel impulsief. Niet nadenken, doen. Petrus was ook een man van uitersten. Impulsieve mensen zijn vaak ook mensen van uitersten, maar dat hoeft niet. Er zijn mensen die, als ze muziek horen, direct gaan dansen. Heel impulsief. Ria, ik geloof dat jij dat hebt. Ik heb het ook wel een beetje. Heerlijk, maar we zijn geen mensen van uiterste. We zijn heel behoudend. Anderen gaan huilen bij een film, heel impulsief. Maar we zijn toch geen mensen van uiterste. Maar Petrus is anders. Heel impulsief, maar ook uiterst in gedrag. Een paar voorbeelden. Even bekijken hoor. Nou, even kijken. Ik heb heel wat voorbeelden, maar ik hoef ze toch niet allemaal op te noemen. Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld in Johannes staat, dat Johannes 13... Jezus die wilde de voeten wassen van Petrus. En Petrus zei, ik wil mijn voeten nooit, nooit mag ik mijn voeten wassen. Tot in der eeuwigheid niet. En Jezus zei wat. En toen zei hij, nou, als u er zo over denkt, kunt u ook mijn hoofd en mijn handen wassen. Man van uiterste. Enorme uiterste. Dat was Petrus. En Petrus was vooral ook een Jood. In hart en nieren. En Joden, ja, emotioneel zijn ze. Ik heb wel eens hier een filmpje laten zien hoe er gedanst wordt en vrolijk gemaakt wordt. En ja, wij denken dan, we zijn een beetje nuchter. Nuchtere Molukkers, nuchtere Nederlanders. Eén iemand gaat op een stoel staan en doet gekke bewegingen en met klappen in hun handen. Maar het is blijdschap. Petrus was een Jood, ook een man, emotioneel. Recht door zee, trouw aan de wet. En dat laatste bracht hem ook in conflict hoor, onder andere met Paulus. Paulus die ergert zich aan Petrus. Omdat Petrus had gezegd, ik schaam me eigenlijk voor de heidense christenen, vooral als Joden op visite komen. En Paulus heeft hem daarvoor berispt. Maar goed, Petrus, gij en ik, daar gaat het over. Wij herkennen de Petrussen in ons eigen leven, in ons eigen, ik misschien ook wel. Het jongetje in de klas, dat altijd vooraan staat. Soms, laat ik eerlijk zijn, ben ik dat ook wel eens hoor. Natuurlijk vind ik het ook leuk om te laten zien hoe slim ik ben. Vroeger had ik dat ook en er werd er, als ik een keertje een fout gemaakt had, werd er behoorlijk gegniffeld. Die Joop, altijd vooraan en nu gaat het fout. Ja. Bent u Petrus trouwens, vooraan staan? Of gniffelt u wel eens? Of, er is nog een andere manier, daar komen we zo op. We gaan naar een dieptepunt in zijn leven. Dieptepunt. Er staat in Johannes 18. Het gebeurt voor de gevangenneming, nee, tijdens de gevangenneming van de Heer. Duistere episode in zijn leven. Hij, de grote Petrus. Hij, de discipel die altijd vooraan stond bij de Heer. Hij, de man die een naamsverandering had ondergaan. Hij werd de rots genoemd. Hij was Petrus, niet zomaar iemand. Hij was Petrus die tot de inner circle behoorde, samen met Johannes en Jacobus. En deze Petrus, 3 maal verloochende hij zijn Heer Jezus. Ziet u die enorme tegenspraak, die man van uitersten. De Heer die werd naar het paleis van de hoge priester gebracht, staat er in Johannes 18. En 1 discipel, zijn naam wordt niet genoemd, die gaat met Jezus mee. En Petrus bleef buiten bij de poort staan. En toen kwam de eerste vraag. Dat was van de bewaarster van de poort, de portierster. En die vroeg aan Petrus, ben jij soms ook een leerling van die man? Ze bedoelde met die man de Heer Jezus. En Petrus zei, nee, ik niet, nee, ik ben geen leerling. Toen kwam de tweede vraag. Petrus stond zich op te warmen. Hij had het koud. Dat heb je als je buiten staat, dan kun je het koud hebben. En de dienaren van de hoge priester, de gerechtsdienaren en de knechten, hadden een vuur gemaakt. En de dienaren van de hoge priester, dat kunnen wij rustig vertalen met de religieuze politie, die we trouwens ook kennen uit andere landen. En Petrus ging zich warmen, samen met de dienaren van de hoge priester, samen met de gerechtspolitie, de religieuze politie. En toen kwam de tweede vraag, vrijwel identiek aan de eerste. Ben jij soms ook een leerling van hem? Eerst was het van die man en nu is het, ben jij een leerling van hem? En Petrus zei, nee, ik niet. Nee. En toen kwam de derde keer. De derde keer de vraag naar Jezus. En die vraag die kwam van een knecht. En dat was het familielid van Malchus, de soldaat die Petrus het oor heeft afgehakt. En die knecht die vroeg, of die zei, ik heb toch gezien dat jij in de tuin bij hem was. Rechtstreeks, hij was herkend. En Petrus schudde zijn hoofd voor de derde keer. Ik kende hem niet. En toen gebeurde er wat, de haan kraaide. De haan kraaide, dat betekent wakker worden. Het is een symbool. Als een haan kraait, dat is altijd in de ochtenduren, worden mensen wakker. En hij, de grote Petrus, de rots, die een paar dagen ervoor gezegd had, al moest ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. Hij heeft het 3 keer gedaan. Aantal opvallende zaken. Gewoon, ik noem ze en als u opmerkingen hebt, dan mag u altijd in de reden vallen hoor. De eerste was, de Heer Jezus was in het paleis en dat was het paleis van de hoge priester. Dat is heel symbolisch, hè? Jezus wordt namelijk de hooggeplaatste, hoge priester genoemd in Hebreeën 4. En hoe gaat hij naar het paleis van de aardse hoge priester? Geboeid en geslagen. In dat paleis wordt hij geslagen door een knecht, omdat hij op een bepaalde vraag van de hoge priester een eerlijk antwoord gaf. Dat is opvallend. Opvallend is ook dat die andere discipel met de Heer Jezus het paleis inging. Over deze discipel lezen we niets, maar over de discipel die buiten stond, lezen wij anno 2022 nog steeds. En 3 maal wordt hij ontkend. 3 maal wordt Jezus ontkend. De eerste maal tegen de bewaakster van de poort. Het gaat denk ik ook al fout als we Jezus niet volgen. Ik heb het ook vooral over mezelf. Want waar hij ook heen gaat, we moeten hem volgen. Waar was je toen ik een vreemdeling was, toen ik honger leed, toen ik geen kleding had, toen ik in de gevangenis zat? Want de minste mijne broeders ben ik. We mogen dat rustig zo vertalen. Dat is heel Bijbels, Matthäus 25. Waar hij gaat, moeten wij ook gaan. Dat is belangrijk, dat is een opdracht. En als we dat niet doen, dan raken we Jezus kwijt. Dan staan we buiten, dan wordt het koud. En dat is ook symbolisch. Als je buiten staat, is het koud. Dan missen wij de warmte en de bescherming van de Heer. En wat gaat er dan gebeuren? Petrus gaat zich warmen bij het vuur. Ontstoken door de dienaren van de hoge priester. die Jezus uiteindelijk zal doden. Althans, hij zit in de complot om hem te doden. En weer ontkende Petrus. Hij kan denk ik ook niet meer terug. Eén keer gelogen en dan blijven liegen. En het net gaat zich sluiten. Eén persoon had Petrus gezien. Hij kreeg heel persoonlijk een vraag van een familielid van Malchus. En wederom werd ontkend. Misschien was hij bang, dat weet ik niet. Eerwraak of familiewraak. Een oog voor een oog, een tand voor een tand en dan een oor voor een oor. En dan krijt de haan. En in het Markus-evangelie staat dan dat Petrus begon te huilen. Petrus is wakker geworden. Wat heb ik gedaan? En het patroon zal zichtbaar zijn. Hij ging niet mee met de Heer Jezus. Hij had het koud gekregen. En omdat hij het koud had, ging hij meedoen, liegen en bedriegen. Als je niet meegaat, dan blijf je buiten. En je gaat je warmen met mensen die in wezen weinig goeds hebben met de Heer. Petrus, gij en ik. Misschien zijn we soms bang. Bang om Jezus te volgen. Bang om nare vragen te krijgen. Er is nog wat. Niemand noemt Petrus bij zijn naam. Vreemd is dat, hè? Hij die altijd vooraan stond, dicht in de buurt was van de Heer Jezus. Niemand zegt, joh, jij bent toch Petrus die altijd vooraan stond? Jij bent toch die man die al die mooie dingen deed met de Heer Jezus? Je was altijd bij hem. Hij werd niet herkend. Hij was de big man. De grote Petrus met de grote uitspraken. Maar hij had geen naam. En hij huilde van schaamte. De wereld op zijn kop. Dat is het. Wat denken we nu eigenlijk als we dit horen? Gewoon eventjes als persoon. Ik ben in Katwijk opgevoed, hervormd en gereformeerd. En daarna bij andere kerken. Als je dit dan hoort, denk je, nou, iemand die zo weinig op heeft, die moet wel een standje krijgen. Tuchtmaatregelen. De kerkenraad moet gewaarschuwd worden. Soms mag je niet naar het avondmaal, want dat gebeurde. Maar er gebeurt iets heel anders. Patronen worden doorbroken. We komen aan bij, even bekijken, bij dit. Dat is de Heer Jezus. Dat is gek, hè? Altijd. De opgestane hier eet met Petrus en zijn discipelen. Het is waarschijnlijk al een paar weken later na de opstanding. Het zit tussen Pasen en Pinksteren. En dan, het eten is klaar, maar patronen worden doorbroken. Hoe zou Peter zich trouwens gevoeld hebben? Hij heeft toch wel dingen gedaan, ja, Jezus verloochend. En dat, ja, hij heeft altijd gezegd dat hij zo goed was. Hij zou nooit verloochenen. Hij was belangrijk. En hij heeft wel verloochend. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil even met je praten, Petrus. Maaltijd is klaar. En waarbij de verloochening niemand de naam van Petrus heeft uitgesproken, spreekt Jezus Petrus aan met de naam die hij had. Simon bar Jonas. Oftewel Simon, zoon van Johannes. Petrus, gij en ik, we worden bij onze naam aangesproken. Jezus geeft ons direct identiteit. Ik ken jou. Dat is prachtig, hè? Jesaja 43 zegt het heel mooi, prachtig. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Dat is mooi. Jezus zegt ook, ik wil met jou praten. Ik wil contact hebben. Dat is in wezen wat hij zegt. Bij mij ben je iemand. Jij bent, mijn eigen naam, Johan Domingus Burgerhout. En Dirk Hendrikhuis? Johannes Dirkhuis. Dat is ook prachtig. Geweldig. Maria Bouwman, klopt dat? Prima. Je wordt geroepen door de Heer Jezus met die naam. Mooie. Altijd. Altijd. Want als de Heer Jezus bij je komt, heb je een naam. Als je buiten staat in de kou, ken je hem en je hebt geen naam. De Heer Jezus zegt, ik geef je naam. Prachtig. J.A. van Beek, waar staat dat dan voor? Johannes? Oh ja. Dat is helemaal mooi. Aafke, Wilhelmina, Juliane. Juist, nou, geweldig. Je wordt bij je naam geroepen, je bent van mij. Carla ook, hè. We zijn allemaal bij. We hebben een naam bij de Heer Jezus, prachtig. Driemaal is verloochend, weer een ander patroon. Driemaal is gevraagd, kent gij die Jezus? En driemaal is ontkend. En wat zegt de Heer Jezus? Je krijgt een standje. Driemaal? Nee. Jezus zegt driemaal, heb jij mij lief, beste Simon, Bar, Jonas? Dat is het antwoord op de verloochening van de mens. Het antwoord van de Heer Jezus is, heb jij mij lief? En driemaal zegt Petrus, want ze zijn in contact met elkaar. Ik heb u lief, ik hou van u. Prachtig toch? Geen standje, helemaal niets. Alleen de Heer Jezus vraagt, heb jij me lief? En de liefde van Jezus is zo ongelooflijk groot. En er komen er opeens tranen bij de Heer, bij Petrus. Hij werd er verdrietig van. Tot drie keer toe. Ik heb u lief, zegt hij dan. Maar u weet het toch, Heer Jezus, ik hou echt van u. En dan zegt de Heer Jezus tot driemaal toe, je krijgt een enorme taak. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Deze Petrus krijgt de taak om de kudde gelovigen te voeden en te behoeden. Daar gaan we een andere keer gaan we erover hebben. Maar dit is even het prachtige patroon tussen Johannes 18, driemaal verloochening. Je hebt geen naam en je moet huilen van schaamte. En dan Johannes 21. Je hebt een naam. En drie keer mag je zeggen, ik hou van u, Heer Jezus. Als antwoord op de vraag van hem. En er komen er ook tranen. Maar er zijn tranen van ontroering. Tranen van, heb het dan door dat mijn hart vlamt voor u. En driemaal een enorme opdracht. Niet meer de opdracht om te liegen en te bedriegen. Nee, een opdracht om er te zijn in de wereld. Om er te zijn voor die kudde. Dat is wat er gebeurd is. Dat zijn dus die patronen die worden doorbroken. Moet ik even bekijken of dit... Ja, dit zijn de patronen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Johannes 18 en Johannes 21. Doorgebroken patronen. Mooi, hè? Zeg maar dat het mooi is. Dit is zo mooi. Driemaal anders. Nou... De haan kraait en wij zijn wakker. Weet u waarom we wakker zijn? Jezus zoekt ons op. Jezus zegt het aan ons. Ik ben wat dat betreft, er is genade nodig om genade te krijgen. Meer en meer geloof ik dat, hoe ouder ik word. Niet wij. Dit is het, Petrus, gij en ik. We zijn niet beter, niet slechter. We zijn soms echt wel Petrus. We hebben het enthousiasme van carnaval. Absoluut. Gij en ik. Prima. En dan Jezus, hij alleen. Hij zoekt ons op. Als er nog vragen zijn, graag. Als er geen vragen zijn, gaan we zingen.